De hoogtepunten van ESCO van dit jaar. Ik denk dat er twee belangrijke punten te benoemen zijn. Aan de ene kant een paar studies waar we op aan het wachten waren over pertuzumab en over olaparib. Weten we nu hoe dat, wat de resultaten zijn. Het andere is dat er studies zijn gedaan om juist minder te gaan behandelen. De-escalatie. Om met het eerste te beginnen. De Affinity-studie heeft gekeken naar de waarde van adjuvante behandeling met pertuzumab. We wisten al dat het neo-adjuvant toevoegde aan de pathologisch complete respons, maar we wisten nog niet of het in een adjuvante setting gedurende 1 jaar bijdraagt aan disease-free survival en overall survival. De Affinity-studie is gepresenteerd door Günther von Minkwitz, laat zien dat er een voordeel is voor het gebruik van pertuzumab, maar dat het voordeel klein is. Ongeveer 2% winst op de langere termijn disease-free survival. Vertaalt zich op dit moment niet door naar overall survival. En de vraag gaat natuurlijk zijn, is dit genoeg voordeel om te gaan toepassen in de klinische praktijk? Overall lijkt dit te weinig. We zullen op zoek moeten gaan naar subgroepen, is de verwachting. Misschien de hoogrisicogroep met clear-positieve patiënten. Of eventueel de hormoonreceptor-negatieve. Dat waren groepen die uit subgroepanalyse eruit naar voren kwamen. Dat daar misschien het voordeel toch groter kan zijn. Dat was aan de ene kant om meer te doen bij de HER2-positieve patiënten. Een andere studie heeft juist gekeken of je ook minder kunt doen. Is 1 jaar lang trastuzumab nodig of zou je dat met kortere duur kunnen doen? 9 weken in dit geval. De Short Hair-studie door professor Conte uit Italië gepresenteerd liet zien dat 9 weken ten opzichte van 12 maanden niet als non-inferior bestempeld kan worden. De studie was niet groot genoeg om dat te laten zien. Maar als je de curves, de progressievrije en de overall survival curves bekijkt en je legt ze over elkaar heen, lijken ze vrijwel hetzelfde. Alleen de hazard ratio is rond de 1,15 met een vrij groot betrouwbaarheidsinterval en daarom kan je non-inferiority niet claimen. Hoe gaat dit onze klinische praktijk bepalen? In ieder geval het gevoel dat wanneer een patiënt veel bijwerkingen heeft, bijvoorbeeld cardiale bijwerkingen, dat het een goede reden kan zijn om vertrouwd te kunnen zijn om te kunnen stoppen eerder. Dat je de patiënten daar niet of nauwelijks tekort mee zal doen. Wat is een volgende stap in dit onderzoek? Is eigenlijk om 3 studies die ditzelfde concept in vergelijkbare mate te gaan poolen, een meta-analyse. De Finse studie, de FinHER-studie, die ook 9 weken heeft bekeken. De Franse studie, de FARE, die heeft 1,5 jaar bekeken. En nu deze Italiaanse studie. En er is ook nog een Engelse studie waar we de resultaten niet van kennen. Als je die samenpoelt tot een veel grotere database, kan je nog betrouwbaarder zeggen hoe groot dat effect wel of niet is. En nog beter kunnen we dan gaan zeggen, hoe lang is echt nodig? Op dit moment blijft 1 jaar de standaard, maar we zijn vertrouwd om eerder te stoppen bij individuele patiënten. Een ander deel was onze, ook in de HER2-positieve groep, minder gaan doen. In dat kader was de TRAIN-2-studie. Hebben we in Nederland gedaan de afgelopen jaren meer dan 35 centra meegedaan om te kijken of je neo-adjuvant met of zonder anthracyclines moet behandelen wanneer je ook duale HER2-blokkade met trastuzumab en pertuzumab geeft. Carbotaxol, trastuzumab, pertuzumab of VEC gevolgd door carbotaxol, was de vraag. Wat hieruit naar voren kwam is dat de pathologische complete responsrate precies hetzelfde is met beide schema's. Allebei 68-67%, geen enkel verschil. Split je dat op naar hormoonreceptor negatieve patiënten, blijft dat verschil eigenlijk niet aanwezig, maar je haalt tot 90% pathologische complete remissies. Enorm hoog natuurlijk, niet eerder zo hoog gezien in studies. Bij de hormoonreceptor positief is dat wat lager, 55-60%. Maar geen verschil voor het toevoegen of geen voordeel voor het toevoegen van anthracyclines. Wel meer nadelen met anthracyclines. Cardiotoxiciteit, tot 30% had linkerventrikel ejectiefractiedalingen. Niet symptomatisch, dat was een klein groepje. Maar als je deze vrouwen geneest die langdurig in leven gaan blijven, moet je niet hebben dat je toch beschadiging kunt gaan aanbrengen. Ook meer febriele neutropenie, 10% met het VEC-schema. 1% met het PTC-schema. Dus de conclusie van ons en ook van de discussant achteraf was dat je met anthracyclines niks toevoegt en dat een anthracyclinevrij schema de standaard moet zijn in de neoadjuvante behandeling van het HER2-positieve mammocarcinoom. Dan olaparib. De Olympiad-studie had een plenary als een van de 4 belangrijkste doorbraken op oncologiegebied op ESCO dit jaar. BRCA-gemuteerd mammocarcinoom. Olaparib behandeling versus physician's choice. De dokter mocht kiezen tussen, samen met de patiënt, tussen vinorabine, capecitabine of eribuline. Mensen hadden allemaal taxane en anthracycline voorbehandeling gehad. Een deel had ook carboplatin behandeling gehad. Primaire eindpunt progressievrije overleving werd duidelijk gehaald. Duidelijk significant voordeel, maar de mate van voordeel viel misschien een beetje tegen. Zo'n 4 maanden. En dat hadden we misschien wel ietsje meer gehoopt. geen overall survival voordeel op dit moment, maar daarvan kan je wel zeggen dat de data nog wel immatuur zijn. Wat mijzelf daarin opviel was dat er niet zoals bij het ovariumcarcinoom, waar we olaparib ook geven, een groep is die heel langdurig op de medicatie blijft, tot 5, 6, 7 of nog wel langer. Eigenlijk zag je hier dat de curve met progressievrije overleving heel snel naar beneden ging, zonder een lange duur voordeel. Ja, hoe gaat dit zijn weg vinden in de praktijk? Het is een middel wat duidelijk effectiviteit geeft, wat eigenlijk ook een betere kwaliteit van leven geeft ten opzichte van de chemotherapie en gaat een toevoeging zijn aan ons arsenaal. Niet een hele grote toevoeging helaas. Ik denk dat het belangrijk is om studies te gaan doen, en die worden al gedaan, om combinaties van PARP-remmer bijvoorbeeld met immuuntherapie te gaan kijken hoe de effectiviteit verbeterd kan worden. Op dit moment doen we in het Antonie van Leeuwenhoek ook een studie met combinatie carboplatin met olaparib in dezezelfde groep, of je met carboplatin, dus chemotherapie, een synergie kunt bereiken en het effect van olaparib daarmee kan versterken. Nou, dat soort combinaties zijn we naar aan het kijken of het beter kan gaan en de toepassing van olaparib nog meer voordeel kan gaan geven. Het derde stuk gaat over de CDK4-6 remmers, al een lange tijd on the market zou ik zeggen, of in ieder geval beschikbaar aan het komen, en we hebben daar data over. De MONARCH 2 studie werd gepresenteerd en dat was met abemaciclib, de derde kit on the block, om het zo te zeggen. We hadden al palbociclib en ribociclib en nu heb je met abemaciclib ook laten zien dat het in de tweede lijn, dus na aromatase remmer voorbehandeling, toevoegt aan fulvestrant. Een voordeel wat groter was nog dan in de Paloma 3 studie, die eerder in dezelfde setting was gedaan, maar dat kan je verklaren doordat de patiënten in de MONARCH studie geen chemotherapie hadden gehad. Dus was eigenlijk wat eerder in het traject en daarmee een betere prognose en daarmee kan je ook je voordeel verlengen. De hazard ratio was 0,55, een voordeel van zo'n 7 maanden progressievrije overleving. Overall survival van deze studie was niet significant, maar ook zeker niet matuur. Dat brengt ons wel naar de Paloma 1 studie, de eerste studie die we hebben gezien met CDK4-6 remmer, met palbociclib. En die presenteerde overall survival data die wel matuur zijn. En dat was teleurstellend, want we zien geen overall survival voordeel. En dat is natuurlijk toch altijd heel erg jammer. We hopen dat we niet alleen mensen langer op een behandeling kunnen houden en langer hun ziekte onder controle kunnen houden, maar uiteindelijk dat je er ook langer door leeft. En helaas zien we dat op dit moment niet. De overall survival curves met een hazard ratio niet significant, 0,9, is hetzelfde. Ligt dat aan volgende behandelingen? Ja, misschien, dat zou kunnen. Er waren maar heel weinig patiënten in deze studie die alsnog een CDK4-6 remmer hadden gehad. Dus daaraan zal het niet liggen. Ja, hoe vertaalt zich dit naar de praktijk, door deze studies samen? Overall survival zullen we ook uit de grotere studies nog moeten gaan afwachten. De Paloma-studie, de Monalisa-studie en ook de MONARCH-studie. Dat zullen we afwachten. In de tussentijd zijn we in Nederland druk bezig om de plaatsbepaling van de CDK4-6 remmer goed in beeld te brengen. Moet je dit nou in de eerste lijn doen samen met een aromatase remmer of in de tweede lijn met fulvestrant? Heeft het voordeel van patiënten om langduriger in de eerste lijn behandeld te worden ten opzichte van korter in de tweede lijn? Het geeft meer bijwerkingen, in ieder geval de diarree en de neutropenie. Het geeft meer ziekenhuisbezoeken, meer belasting aan ons systeem. Geeft dat daadwerkelijk voordeel voor patiënten? Betere kwaliteit van leven, langere ziektecontrole en langere overleving? Dat gaan we uitzoeken in de boogstudie, waarin we randomisatie doen. Dus we gebruiken een eerste lijn ten opzichte van tweede lijn bij een stabiele backbone hormoontherapie, aromatase remmer, gevolgd door fulvestrant. Inmiddels hebben 70 ziekenhuizen in Nederland zich aangemeld om met deze studie deel te gaan nemen, zodat we hopelijk op korte termijn kunnen starten. En die studie ook heel mooi als Nederlands project binnenkort hier op ESCO over 2, 3, 4 jaar, misschien nog iets langer, kunnen gaan presenteren. Want het blijkt dat het een vraag is waar heel de wereld mee zit. Hoe moeten we dit gaan toepassen? Wij gaan het in Nederland uitzoeken.